En de vrede Gods heersen in uw harten, waartoe gij ook geroepen zijt, in één lichaam. Dat is zojuist gelezen in Colossense 3, vers 15. En ik wilde het met u hebben inderdaad over die roeping. Want de term komt in het Nieuwe Testament vele malen voor, waar gezegd wordt dat wij, al of niet, maar dat wij geroepen zijn tot het een of ander. Want roeping is altijd een roeping ergens naartoe, of eventueel aan de andere kant ergens uit. Maar het is natuurlijk beide waar. Als men ergens toegeroepen wordt, is men ergens uitgeroepen. En dat is ook inderdaad de betekenis van de term die dan in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Het probleem is echter dat dikwijls dat woord roeping beschouwd wordt als synoniem voor tevoren verordineerd, gepredestineerd, uitverkoren en woorden van gelijke strekking, waarvan wij dan toch dikwijls het onderscheid niet kennen. Dat maakt het heel lastig. En dat wij het onderscheid niet kennen is omdat men altijd geneigd is geweest om de uitspraak in de Bijbel over het tegenwoordige werk van Christus en daarmee over tegenwoordige omstandigheden te lezen alsof zij zouden gaan over dingen die in het verleden gedaan zijn. Dat wil zeggen het voltooide, het volbrachte werk van Christus. Hij stierf aan het kruis en zei: het is volbracht. Maar dat betekent niet dat hij nu niks meer doet. De vraag is, wat was er dan volbracht? En wat er volbracht was, was al wat noodzakelijk was om ons tot kinderen Gods te maken. Maar het tegenwoordige werk van Christus is niet om ons tot kinderen Gods te maken, maar is om hen die kinderen Gods zijn te brengen naar hun uiteindelijke bestemming. En veel logischer is te zeggen, het tegenwoordige werk van Christus is dat hij kinderen Gods brengt tot zoonstelling, tot zonen. Dat zijn begrippen die je in de Bijbel uitgebreid tegenkomt. En dat is een understatement, ja, zeer uitgebreid mag ik wel zeggen. Maar helaas ben ik die dingen dikwijls kwijtgeraakt. En daarom is het nuttig om er af en toe bij stil te staan. Per slot, wij lezen in onze Statenvertaling ook dikwijls het woord kind, terwijl de grondtekst zoon zegt. En andersom, dat wil zeggen, de vertalers hebben het onderscheid niet gemaakt. En als het ging om aanstelling tot zonen, wat er werkelijk staat als je het gewoon nietswetend met een woordenboek in de hand vertaalt, hè, stelling tot zonen, dan lees je in de Statenvertaling aanneming tot kinderen. En dat is gewoon omdat men het niet kende, het begrip niet kende. Dat neem ik niemand kwalijk, daar gaat het niet om. Maar het is natuurlijk nuttig dat wij die begrippen wel kennen om een beter zicht te krijgen. Niet maar op wat de Heer Jezus in het verleden gedaan heeft, maar vooral op wat hij in het heden nog doet. Daarover spreekt dan ook in ieder geval Romeinen 8. Romeinen 8 is dat hoofdstuk aan het eind van de uiteenzetting, de leerstellige uiteenzetting over hoe een zondaar zalig wordt, hoe een zondaar behouden wordt en wat voor consequenties dat heeft. Het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. De uitdrukking staat in de eerste versen van deze brief. Maar aan het eind van de uiteenzetting, dat is dan feitelijk in Romeinen 8, wordt ons geleerd dat de Geest, niet de wet en ook niet de zonde, maar de Heilige Geest ons leiden zou, Romeinen 8 vers 14, naar onze zoonstelling. Daar staat, zovele als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn of worden, want dat is hetzelfde woord in alle talen, die worden, en de Statenvertaling zegt dan inderdaad kinderen Gods, maar dat is niet wat er staat, er staat het woord voor zoon. En het verschil tussen kind en zoon is dat een kind is onvolwassen en staat onder het gezag van ouders of voogden of verzorgers, met dank aan Galaten hoofdstuk 3 en 4. Maar een zoon is de volwassen erfgenaam in het bijzonder, want het is nog een juridische uitdrukking ook. Nee, in het Oude Testament al, Genesis al, maar hier zeker ook. Dat wil zeggen, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn of worden zonen Gods. Dat kan namelijk in principe allebei, maar het idee wordt uiteengezet min of meer of toegelicht in het volgende vers. Want daar staat, want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid, dat is slavernij. De geest der slavernij, geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen, niet gij moet ontvangen, gij zult ontvangen. Of als u er hard om bidt, dan ontvangt u wellicht. Maar nee, gij hebt ontvangen, als je wedergeboren bent. Dat staat in de voorgaande verse, dat als je die geest niet hebt, dan kom je de Heer niet toe. Maar dat ga ik niet lezen, want dat was nou even buiten mijn onderwerp. Ik probeer alleen nu een aanloop te nemen. Maar we hebben als gelovigen hebben wij ontvangen de geest der zoonstelling. Dat woord staat er. Geen adoptie of iets dergelijks. Daar zijn andere woorden voor. En voor kinderen zijn ook andere woorden voor. Er staat gewoon zoonstelling. Als je het vaak genoeg zegt, wordt het vanzelf een Nederlands woord. Het probleem dat wij ermee hebben is feitelijk dat wij het begrip in onze samenleving al lang niet meer kennen. We hebben in onze cultuur alle autoriteit allang afgeschaft. Dat moest. Dat was autoriteit die het afschafte, bedoel ik te zeggen. Maar de autoriteit schafte de autoriteit af en daarmee zichzelf. Dat is al honderden jaren geleden begonnen. En wij kennen het in onze samenleving niet meer. Dat maakt het voor mij in ieder geval in de praktijk erg moeilijk om over die dingen te spreken. In de Bijbel is het zo dat er een hiërarchie bestaat van een hele brede onderlaag tot aan die ene die aan de top staat. Ik citeer maar even uit het hoofd, want het is mijn onderwerp niet, hè. Ik citeer maar even uit het hoofd uit 1 Korinthe 11. En ik neem die hiërarchische volgorde, niet de volgorde waarin het daar staat. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man, staat er. En de man is het hoofd van de vrouw. Dat is een bepaalde lijn. Je kunt ook een andere lijn in de Bijbel vinden. Alleen ik zou niet weten waar dat in één adem zo staat. Maar er staat, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. Israël is het hoofd van de volkeren. Dat zijn lagen met betrekking tot hiërarchie, heet dat. Dat wil zeggen dat de meeste mensen, vele mensen hebben lui onder hun gezag staan, daar zijn ze verantwoordelijk voor dus. En zelf staan ze weer onder het gezag van weer een hogere laag enzovoorts. Dat is een volstrekt bijbels beginsel. Gisteren was ik op een familiereunie, toen werd ik de pater familias genoemd. Daar schrok ik bijna van, want ik had er nooit over nagedacht. Maar dat begrip kennen wij ook niet meer, hè? Hoofd van de familie, hoezo? Wij kennen geen hoofden meer, we zijn allemaal gelijk. En onafhankelijk van elkaar toch? En ieder is zelfstandig enzovoort. Niet dat ik er wat tegen heb allemaal of het bekritiseer. Maar het probleem is dat als je de Bijbel leest, dan moet je toch weer terug naar die hiërarchie. Je moet die begrippen kennen. En het heeft alles van doen met het erfrecht bovendien. En daarmee met zoonstelling. Voor de goede orde, aanstelling tot zonen heeft natuurlijk geen enkele zin, aanstelling tot zoon. Je bent zoon of je bent het niet, dat weet u toch, hè? Wat is dan zoonstelling? Daar hebben wij geen woord meer voor. De Bijbel wel, dat heet aanstelling in het eerstgeboorterecht. Aanwijzen. Iemand wordt aangewezen als de volgende verantwoordelijke. Je kunt iemand aanwijzen en zeggen, jij bent verantwoordelijk voor zus en zo. Je kunt niet naar boven toe, maar je kunt wel naar beneden wijzen. Zeggen, jij bent, enzovoort. Hè. De sergeant van de week wijst de kamerhoudster aan. En zo werkt dat toch. En de adjudant van de dag, of hoe hadden we dat toch vroeger in dienst? Dat is meer dan 50 jaar geleden, weet ik veel. Dat wordt gewoon aangewezen. En dat gebeurt dus in de Bijbel ook. En een van de belangrijke dingen waarmee de belangrijkste, denk ik, waar wij mee van doen hebben, is dat wij die kinderen God zijn geroepen zijn tot zoonstelling. Dat wil zeggen, daarheen worden wij geleid, daartoe worden wij bekwaam gemaakt, geschikt gemaakt, om van kindschap op te wassen tot volwassenheid, opdat wij die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel ook daadwerkelijk in ontvangst te nemen. Dat is wat je al die nieuwtestamentische brieven doorleest. En dat wordt met verschillende uitdrukkingen naar voren gebracht. Dit is er één van. Als u meer van die uitdrukkingen wil hebben, ik heb nog veel synoniemen ervoor. Dan hebben we daar tegenwoordig cd's van, geloof ik. Over eerstgeboorterecht in de Bijbel en de opvolging daarvan, de aanwijzen ervan, de inhoud daarvan enzovoorts. En er zijn nog heel wat meer termen voor, want termen als eerstgeboorterecht, enig geborene, eerstgeborene, enige, de afgezonderde, noem nog eens wat. Dit is er ook een, zo'n stelling. En dan heb je nog het begrip roeping, maar dat hoop ik u te laten zien. Dat de roeping in de Bijbel wel degelijk roeping is, eigenlijk altijd tot afzondering. Men wordt ergens geroepen uit. En afzondering wil zeggen dat men in een hogere en dus eenzamere positie gebracht wordt. Want de hiërarchie kent die structuur van de piramide, dat weet u, hè? U weet wel, het is eenzaam aan de top, heet het dan. Want aan de top sta je alleen, zo heet dat, hè? Die laag wordt steeds smaller en dat heet in de Bijbel dus inderdaad isolatie of afzondering. Bij nader inzien, en daar hou ik er gauw over op, dat is ook de grondbetekenis van het woord voor eerstgeboorte in het Oude Testament, begoer. Afzondering. En daarmee verhoging. Maar waar het om gaat is dat heel de gemeente, wij allen als gelovigen, als eerstelingen van het nieuwe verbond, als eersten die dat eeuwige leven hebben ontvangen, na, maar ook van de Heer Jezus Christus, geroepen zijn tot dat eerstgeboorterecht. Wij komen in een nieuwe schepping nogal hoog terecht in die hiërarchie. In een positie boven de volkeren. En eigenlijk ook in een positie boven Israël als zodanig, maar tegelijkertijd weer onder Christus. Voor dat doel hebben wij ook een positie in de hemel en in Christus. En als ik het zwakker zeg, met minder Bijbelse termen zeg ik, een positie in de hemel met Christus. Maar daartoe zijn wij geroepen. Om verantwoordelijkheid te dragen met hem als zonen. En hier in Romeinen 8 staat het ook, daarom zocht ik het op. Want in de eerste plaats, er staat in vers 15, gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, die zou ons namelijk daarheen leiden, met de term uit vers 14, door welke wij roepen Abba, Vader. U vraagt zich misschien af waarom hier een Hebreeuws woord bij staat. Vader zou ook wel genoeg geweest zijn, denk ik. Waarom staat het Hebreeuwse? Dat komt natuurlijk omdat in het Grieks ook dit Hebreeuwse woord ertussen staat. En omdat het niet Grieks is, hebben de vertalers het dus ook maar als vreemd woord laten staan. Helemaal goed, hè? Abba, Vader. Maar waarom staat er een Hebreeuws woord bij? Ja, of we weten het niet, of je wil het niet weten. Maar er is natuurlijk een goede reden. De reden is dat het hele begrip ontleend is aan het Oude Testament. En dat dit eerstgeboorterecht hier, die zoonstelling, niet uit de lucht komt vallen als in iets nieuws hier op de bladzijde van het Nieuwe Testament. Maar het is iets wat in het Oude Testament een belangrijke rol speelt en wat ook doorgetrokken wordt tot in het Nieuwe Testament aan toe. Maar daar gaat het me niet om. Ik lees gewoon verder. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn, dit is correct. Hier staat een ander woord dan in vers 15. Dit is het woord voor kinderen, dat is correct. Maar we zouden zonen zijn. Maar dan staat er, en indien wij kinderen zijn, en die is weer correct, zo zijn wij ook erfgenamen. Dat wil zeggen, dan is het de bedoeling dat we in de toekomst zullen erven. Zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. Want Christus is zoon van God en dus erfgenaam van God. En wij die kinderen God zijn, zijn als zodanig erfgenamen. Dat wil zeggen, wij zouden in de toekomst erven, was de bedoeling. En dan erven wij dus samen met Christus. En aangezien die erfenis tot ons komt in of via Christus, heet het erfgenamen van Christus. En daarna staat er nog wat bij, want je wordt niet vanzelf erfgenaam. Dat wil zeggen, je bent erfgenaam, maar het wil nog niet zeggen dat je erft. Dat weet u toch, hè? Is het Nederlands recht ook zo? Zolang het kind minderjarig is, kan het niet erven. En bovendien, die koningen van oudsher in het Oude Testament hadden gewoonlijk, weet ik hoeveel zonen. En als je die allemaal een stukje van het koninkrijk moet geven, ben je het koninkrijk dus zo kwijt, hè? Dat is maar 2 generaties en dan is er geen koninkrijk meer. Dus aangezien het koninkrijk weer 1 moest blijven, kon maar 1 van die zonen het koninkrijk erven. En bij ons in Nederland is het bij wet geregeld. Kan niet schelen wie het is, het wordt de oudste. Maar in het Oude Testament was dat niet zo. Het mag dan logisch zijn dat de oudste die het eerst komt, het eerst maalt. Maar het neemt niet weg dat wij nogal wat voorbeelden hebben in het Oude Testament waarbij niet de oudste zoon de troon kreeg. Dus toen David overleed, was er meteen een probleem met betrekking tot de troon. Hij ging naar Salomo. Vader David had Salomo aangewezen. En dat is het dan. Het was zijn koninkrijk, hij kon het geven aan wie hij wil. Dat idee, dat kennen wij helemaal allang niet meer natuurlijk. Maar het is wel volstrekt bijbels. Wat onze situatie aangaat, wij als kinderen gods zijn geroepen om te erven. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt. Of we die ook krijgen, of beter, in welke mate wij die erfenis ook zullen ontvangen, staat nog te bezien. Dat is namelijk afhankelijk van of wij ons daadwerkelijk door die geest gods laten leiden naar onze zoonstelling. En ik weet dat het voor velen een teleurstelling is, zoiets. Maar aan de andere kant, ik persoonlijk heb er niet de minste moeite mee. Integendeel, ik ben er altijd blij mee, maar dat heb ik wel eens vaker gezegd natuurlijk. Ik ben er altijd blij mee dat die dingen helemaal niet vast liggen. En dat dus ons leven hier op aarde, ook als kinderen gods, blijkbaar dan toch enige zin heeft en ergens toe kan leiden. Je moet er niet aan denken dat het nergens toe leidt en dat het niet uitmaakt wie je bent en hoe je leeft enzovoort, omdat die erfenis en alles toch wel vast ligt. Nou, sommigen vinden zoiets prachtig, geloof ik, dat het, als het allemaal vast zou liggen, kunnen ze doen wat ze willen. Maar dan leid je een zinloos bestaan. Ik heb het liever andersom. Dat er nog iets is om voor te leven, toch? Dat het zinnig is wat wij doen. Of laten, eventueel. Vandaar dat er bij gelegenheid staat, zie toe dat we niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Dat lijkt me duidelijk, hè? Dus in de 2e Johannesbrief, ik weet niet welk vers, maar het is maar een halve bladzijde, die vind je vanzelf. Vers 8, dank u zuster. Onthoud die, hè? Maar hier in de volgende verse wordt dan ook inderdaad gezegd dat zo wij met hem lijden, met Christus, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. En dit is een ander woord, dat blijkt uit het verband, verheerlijkt worden, is een ander woord voor die zoonstelling. Het aanstellen tot zoon wil zeggen dat men heerlijkheid ontvangt. Van de Heer Jezus Christus staat dat hij zichzelf niet verheerlijkt heeft om hoge priester te zijn, maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. Zoonschap impliceert dus heerlijkheid. Wat het ook wezen mogen, met zijn begrippen die aan elkaar hangen. En verheerlijking houdt dus inderdaad in zoonstelling of andersom. Maar het punt is dat wij als gelovigen geroepen zijn daarvoor, en voor dat doel dus ook vers 24, in hope zalig geworden zijn. Dat wil zeggen, wij zijn zalig, wij zijn wedergeboren en toch hebben wij nog een toekomstverwachting. Dat is die zoonstelling in de toekomst ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Dat zijn de uitdrukkingen aan het eind van vers 23. Verwachtende de zoonstelling. Als er aanneming voor staat, weet u meteen dat het niet over kinderen gaat, maar over zonen. Verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En daarna wordt de uitdrukking roeping geïntroduceerd in een lastige zin in vers 30. Staat in vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. Den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, of te worden. Opdat hij, Christus, de eerstgeborene zij, samen met... Want dat woord staat er, staat gewoon in eigenlijk. opdat hij de eerstgeborene zij in, of samen met, verbonden met vele broederen, zodat u ziet dat het wel degelijk gaat over dat begrip eerstgeboorterecht. En dan staat er, en die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Dit is een ingewikkelde stijlfiguur die wij niet meer kennen, maar het komt erop neer dat als men aan het een deel heeft, heeft men aan het andere ook deel. Met andere woorden, als wij gepredestineerd zijn, dan zijn we ook geroepen, omdat het fundamenteel hetzelfde is, dan zijn wij ook gerechtvaardigd, want als we niet gerechtvaardigd zijn, zijn we überhaupt niet geroepen. En dan hebben we ook deel aan deze heerlijkheid. Dat wil zeggen, zijn wij bezig deel te krijgen aan deze heerlijkheid. En het een en ander zal vervuld of voltooid worden, uiteraard in de toekomst. Zodat hier de apostel zelf enige synoniemen op een rijtje zet. In ieder geval begrippen die aan elkaar verwant zijn. En tevoren verordineert het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Dat lijkt me duidelijk, hè. Dat is een model van. Dat kan beschreven worden. Wie dat is, Gods Zoon. En aan die beschrijving, aan dat profiel, om zo te zeggen, zouden wij beantwoorden. En voor dat doel worden wij van binnenuit, zegt de Bijbel, veranderd, vernieuwd. Van dag tot dag. Maar dat zijn de woorden, meen ik, uit 2 Korinthe hoofdstuk 4. Maar daar moet het naartoe, is de bedoeling. En daarna wordt dit woord geroepen nog vele malen gebruikt in het Nieuwe Testament, maar altijd in hetzelfde verband. En ik zal proberen u ze te laten zien. Niet in de willekeurige volgorde, maar gewoon in de volgorde waarin ze in de Bijbel staan. Dat is makkelijker bladeren, dat gaat wat sneller. Dan ga ik van hier naar 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1 vers 9. Waar staat, God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot zo'n stelling. En er staat, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van, in goed Nederlands van vandaag, gemeenschap met, tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, dat wil zeggen Jezus Christus die wij dienen en aan wie wij ondergeschikt zijn. Maar deze woorden komen volledig overeen met die uit Romeinen hoofdstuk 8. Wij zijn geroepen om deel te hebben aan, tot gemeenschap met, Gods Zoon, die erfgenaam. U weet wel uit Hebreeën 1 vers 2. De Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Die Zoon is dat, hè? God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En de uitdrukking God is getrouw wil zeggen, God heeft ons tot die gemeenschap geroepen. God heeft ons geroepen om aan Christus deel te hebben. En wat daarvoor gebeuren moet, heeft hij beloofd te zullen doen. Met andere woorden, als het niet gerealiseerd wordt, ligt het niet aan hem, maar aan ons. De vraag is namelijk niet of God wel getrouw is, de vraag is of wij wel getrouw zijn. De vraag is niet of God ons wil leiden door zijn geest, de vraag is of wij ons willen laten leiden door zijn geest. De vraag is niet of God dat vuur van die geest als het ware opstookt, maar de vraag is of wij dat vuur van die geest niet uitblussen. Dat is in ieder geval een Bijbelse term, hè? Blus de geest niet uit. Dat kan dus wel. Anders hoefde het daar niet te staan. Maar die geest zelf zou zijn werk doen. Hij wil dat. De vraag is of wij het ook willen. Of wij ons daaraan onderwerpen. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. En daarna sla ik snel om naar Galaten 1 vers 15. Waar Paulus deze termen gebruikt. In dit geval niet voor de gehele gemeente of alle gemeenteleden, maar in dit geval alleen voor zichzelf. En dat komt omdat hij zichzelf tot voorbeeld stelt voor de Galaten. Maar hij zegt, maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren. Dat wil zeggen, God heeft Paulus geroepen om zijn zoon in hem te openbaren. En dit zijn iets andere termen, maar het komt weer op hetzelfde neer. De bedoeling was dat Paulus zelf veranderd zou worden naar het beeld van Gods zoon, zoals geschreven in Romeinen 8 enzovoorts. Het is geroepen om deel te hebben aan Christus. Omdat Christus in onze harten woning zou maken, deze zoon dus. En omdat we als gevolg daarvan ook inderdaad loon zouden ontvangen. Dat laatste eraan vast zit, dat staat hier niet. Maar wat er wel staat, is dat de apostel vanaf het moment dat hij zich dit realiseerde, vanaf het moment dat hij zich die roeping bewust was, omdat de Heer hem gewoon glashard heel letterlijk riep op de weg naar Damascus. Hij zegt, toen ben ik terstond dus ook niet te raden gegaan bij vlees en bloed, en zelfs niet bij degenen die voor mij apostelen waren in Jeruzalem, maar ik ben te raden gegaan bij de geest, en wat er maar meer aan vast zit. Want hij heeft het bijzonder serieus opgevat. En voor de aardigheid, nu ik hier ben, kan ik niet nalaten te zeggen, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Maar afzondering is van oorsprong een synoniem voor eerstgeboorterecht. In het Oude Testament lezen wij over Jozef, die eerstgeboorterecht ontving, van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Staat concreet in 1 Kronieken 5 vers 1, dus dat lijkt me voor vandaag wel voldoende. Maar van hem staat in de zegening van Jacob over al zijn zonen. En in de zegening van, of profetie, van Mozes over al die zonen van Jacob. De ene is Genesis 49, de andere is Deuteronomium 33. In beide schriftgedeelten wordt Jozef genoemd de afgezonderde van zijn broeder. Een afgezonderde is Nazir, Netzer, Nazir. Wij kennen het als Nazireer en Nazireerschap uit nummer 6 en Richteren 13. Maar dat begrip afzondering, dat is ook eventueel de vertaling van het begrip Begoer, eerstgeborene. Dat ga ik nou niet uitleggen zoals ze zegt, maar dat doe ik op een andere plaats dan wel. En laat ik u zien wat daarvan bekend is ook. Op buiten mij om bedoel ik, wat ik ervan zeg maakt dan ook al niet meer uit. Dat zijn bekende dingen, maar het is afzondering in de zin van op een aparte, namelijk een hogere positie plaatsen. Uitzonderen kan ook mooi, hè. Onderscheiden, van scheiden, dat is ook afzonderen. Als iemand onderscheiden wordt, wil het letterlijk zeggen dat hij apart gezet wordt. Maar gewoonlijk betekent het niet horizontaal, maar verticaal apart gezet. Een promotie. En hier staat ook zoiets, hè? Want u en ik, wij worden afgezonderd om Christus te openbaren. Niet alleen maar Paulus, al staat het hier alleen maar over Paulus. Hè? Later staat er, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Of gelijk gij mij tot voorbeeld hebt en al dat soort zaken meer. En uiteindelijk spreekt het over de gemeente collectief. Afgezonderd. Hè? Afgezonderd tot het evangelie van God. Romeinen 1 vers 1. Maar het is een van de synoniemen. Maar als je het niet ziet, maakt het hier niet uit. Het gaat er maar om dat het was een roeping om die zoon van God te openbaren. Dan wel het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. En dan sla ik meteen twee bladzijden om naar Galaten 5 vers 13. Waar staat, want gij zijt geroepen tot vrijheid. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander, enzovoorts. Maar in het voorgaande schriftgedeelte, met name in het einde van hoofdstuk 4 van Galaten, wordt gezegd dat iemand die niet vrij is, niet kan erven. Want de zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrije. Ontleend, notabene, helemaal aan Genesis 21... Zodat u ziet dat er wel degelijk een oud-testamentisch begrip reeds is. Hè? Het loopt de hele Bijbel door, van het eerste boek van de Bijbel tot het laatste feitelijk. Maar er staat, gij zijt tot vrijheid geroepen. Wel, in de praktijk is dat zo. Maar fundamenteel, wij zijn geroepen tot zo'n stelling. Maar als we dan niet eerst vrijgemaakt zijn, dan kunnen wij niet erven. En we hebben het niet maar over officieel, formeel in de vrijheid staan. Maar we hebben het ook over praktisch in de vrijheid staan. Wij moeten vrij worden, met name van de dienstbaarheid van de wet. Daar gaat deze hele brief in de eerste plaats over. Maar daarna ook vrij van de wereld enzovoorts. Dat we niet dienstbaar zouden zijn in deze wereld enzovoorts. Er zijn er maar twee heren die je dienen kunt. En de een moet je niet dienen, daar moet je vrij van worden, ten einde de andere te kunnen dienen. En dat heet in vrijheid. Zie? En dus kan hier staan, wij zijn tot vrijheid geroepen. Maar zoals gezegd, de laatste versen van hoofdstuk 4 zeggen waarom het fundamenteel gaat. Namelijk om die erfenis die ons wacht. En je kunt hem vergeten, die erfenis, als je niet vrij bent. En dat is het belang daarvan. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, 5 vers 1. En word niet wederom met het juk der slavernij, dienstbaarheid, bevangen. En daarna wordt ook de leiding van de geest genoemd, nu ik het toch open heb liggen, in vers 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij, of zo wordt gij, zoon van God. Maar dat was Romeinen 8. En nu staat er, indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dat klopt precies, maar het is hetzelfde dus. Hè? Als je door de geest Gods geleid wordt, ben je vrij. En zul je dus erven en tot zoon worden gesteld? Naarmate wij ons niet door de geest van God laten leiden, leidt hij ons niet naar deze zoonstelling, want naar diezelfde mate zijn wij niet vrij. Voor iemand die onder de wet leeft, wedergeboren of niet, maar voor iemand die onder de wet leeft is weinig hoop wat dat betreft. Maar je kunt als kind van God onder de wet leven. En je blijft een kind van God, maar dat is het goede nieuws. En het slechte nieuws is, je blijft een kind van God. Altijd. Namelijk, geen erfenis, geen loon. Het is maar waar je dan voor kiest natuurlijk. Maar het punt is, wij hebben eigenlijk niet te kiezen. De Heer heeft gekozen en wij zouden ons daaraan onderwerpen. Gij zijt tot vrijheid geroepen. En dan sla ik maar snel om, want ik wil die anderen toch noemen. Dus Efeze 4, eerst in vers 1. Efeze 4, vers 1. Ik bid u dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Waardig de roeping waaraan gij deel hebt. Dus in de praktijk. Wat is dat dan? En hoe ziet zo'n wandel eruit? Waardiglijk dus het zoonschap of de zoonstelling, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Dat stond er in Galaten 5 ook bij, maar dat heb ik niet gelezen. Hè? Gebruik de vrijheid niet als oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Hier staat precies hetzelfde. Verdragende elkander in de liefde, u te benazigen, te behouden, de eenheid des geestes, door de band des vredes. Eén lichaam is het en één hoop en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt, tot één hoop uw roeping. Zodat je ziet dat die roeping hoop met zich meebrengt, toekomstverwachting. Maar ik wijs altijd gewoon op 1 Petrus 1... Vers 3 en 4, leest hij dan maar elke dag. Ik bedoel, dat is duidelijk genoeg. Wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Waarna staat het ook wij bewaard worden voor die erfenis, want God is getrouw. Maar dat hebben we al gelezen inmiddels. En we komen het nog een paar keer tegen. Gij zijt geroepen tot één hoop uw roeping. Een erfenis dus. Want dat is onze hoop. Dat staat trouwens ook een paar bladzijden verder in Filippenzen hoofdstuk 3. Waar Paulus het hele christelijke leven, om zo te zeggen, in één ding samenvat. Dat zegt hij tenminste. Hij zegt maar één ding. En dat doe ik, hebben de vertalers ervan gemaakt. Maar er staat gewoon maar één ding. Het is maar één ding. Eén ding, zo zeggen wij het ook in het Nederlands. Hè? Maar één ding. En dan komt er een waarschuwing of een aanbeveling die allesomvattend geacht wordt te zijn. Dat is hier ook zo. Maar één ding, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, ander woord voor doel, wit. Jaag ik naar het wit, het doel, tot de prijs of naar de prijs der roeping Gods. En als ik dat woord wit of doel voor het gemak even weglaat en alleen lees wat het doel is, staat er dus, jaag ik naar de prijs der roeping Gods. De prijs der roeping Gods. De beloning van die roeping Gods. Het resultaat van die roeping Gods. En wij weten inmiddels wat dat is uiteraard. Hè? Namelijk zo'n stelling, je kan ook zeggen heerlijkheid. Want daartoe zijn wij geroepen. Maar het is de heerlijkheid van de zonen Gods. Ik heb die uitdrukking allemaal niet gelezen in Romeinen 8. Maar het staat er echt allemaal, hè. Maar daar jagen wij naar, daar strekken wij ons naar uit. En dat is voldoende, want als we ons daarop richten, zal de Heer ons daarheen ook daadwerkelijk leiden. God is getrouw, of de Heer is getrouw, of de Geest is het onderpand, dat betekent ook dat hij getrouw is, hè? Is het onderpand van onze toekomende verlossing, of het onderpand van de erfenis. In de twee verschillende schriftplaatsen die nagaande. Maar hier staat roeping tot één prijs. En daar zouden wij ons op richten. En daarna kom ik in Colossenzen 3, vers 15. Maar daar begonnen we eigenlijk vanavond. De vrede Gods heersen. Nou ja, in uw leven misschien niet, maar in uw harten wel. Dat moet kunnen. De vrede Gods, heersen in uw harten, tot het welk gij ook geroepen zijt in één lichaam. Wij zijn geroepen namelijk tot die heerschappij van die vrede in onze harten. En wat ik altijd zeg, zeg ik nu weer, als je het woord vrede in het Nieuwe Testament tegenkomt, dan kun je er zeker van zijn dat het de aanduiding is van heel het nieuwe verbond. Net als wanneer je het woord genade tegenkomt. Het nieuwe verbond heet immers in het Oude Testament niet eens het verbond der genade, het heet het verbond des vredes. Mijn eeuwig verbond des vredes. Daar straks in het voorbijgaan, Efeze 4, lazen wij over een geestelijke eenheid door de band des vredes. Maar dat is gewoon het nieuwe verbond des vredes. Een band, een verbond des vredes. En hier, deze vrede is die van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, wij zouden ons stellen onder de beginselen van dat nieuwe verbond. En daarmee onder de middelaar, de hoge priester van dat nieuwe verbond. Die zou in ons heersen. Want daartoe zijn wij geroepen, omdat waar dat nieuwe verbond, die genade, die vrede in ons heerst, worden wij geleid door de geest en naar onze zoonstelling uiteraard. En hier staat het dan nog bij, tot het welk gij ook geroepen zijt, in één lichaam. Maar het welk slaat niet op het lichaam, het welk slaat terug op de vrede of op de heerschappij van de vrede. Maar opdat de vrede zou zijn, zijn wij inderdaad geplaatst in één lichaam. Dat is uiteraard het lichaam van Christus. Want heel de gemeente, alle gemeenteleden hebben collectief aan die roeping van de gemeente als zodanig, zoals ooit in het Oude Testament alle Israëlieten deel hadden aan de roeping van Israël. En wat voor het collectief gold, gold voor het individu ook. Hè? Maar geroepen in één lichaam tot heerschappij van de vrede. In de volgende brief, dat is 1 Thessalonicense in hoofdstuk 4, daar heet het weer anders. Weer een andere uitdrukking. Maar in de praktijk voor precies hetzelfde. Daar staat, God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar God heeft ons geroepen tot heiligmaking. Maar ik denk dat heiligmaking bij u langzamerhand toch wel een bekend begrip geworden is. Althans, ik heb mijn best gedaan. Heiliging, dat weet u langzamerhand. Hè? Dat is afzondering. Dat weet iedereen. Dat leren ze op de zonderschool nog. Hè? Heiliging wil zeggen apart zetten. Alleen dat is de negatieve kant. Hè? Heiliging wil zeggen afzonderen van de wereld. Maar daarmee wijden aan de dienst van God. En in het Oude Testament wordt de term gebruikt voor het aanstellen, het heiligen, het aanstellen van priesters. Maar priesterschap is onderdeel van zoonschap, van eerstgeboorterecht. Dat is wat bij eerstgeboorterecht vererfd wordt. Voelt me te ver om dat nu uit te leggen, maar zo ligt die situatie, hè? Ook binnen de stammen van Israël was dat overigens zo. Maar hier heet het, wij zijn geroepen tot heiligmaking. Maar vergis u niet, datzelfde 1 Thessalonicense spreekt, en dat weet ook iedereen, over de opname van de gemeente. Dat is het belangrijkste, voor ons schijnt het belangrijkste schriftgedeelte te zijn, de tweede helft van dit hoofdstuk, vanaf vers 13. En dat komt omdat dat gedeelte over de opname van de gemeente feitelijk spreekt over onze zoonstelling. Dat wil zeggen de verlossing van ons lichaam. De opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarbij wij zouden wegdragen, loon ontvangen, waarbij wij zouden wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En daarom heiligmaking. Als ik het moet samenvatten, of iemand vat 1 Thessalonicense samen, terwijl hij niet gelooft in iets als opname van de gemeente, die zijn er ook veel, die zeggen gewoon, de brief spreekt over heiligmaking. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. In vers 3. En daarna in vers 7. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En zo sluit de brief trouwens ook af. In vers 23... van hoofdstuk 5. Want daar staat, en de God des vredes, de vrede Gods, heerse in uw harten, tot welk gij ook geroepen zijt. En hier staat, de God des vredes zelf, heilige u, of de Heilige Geest, heilige u, leid u naar zoonschap. Hier staat, de God des vredes zelf, heilige u geheel en al. Daarna wordt genoemd, de toekomst, de wederkomst dus van de Heer Jezus Christus. En dan meteen vers 24. Hij die u roept, de God des vredes, de God die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. En dat zijn eigenlijk de laatste woorden van de brief. Want daarna krijgen we broeders, bid voor ons en groet al de broeders en dat soort dingen meer. Dit zijn de laatste woorden eigenlijk, hè. Van het wezen van de brief. Hij die u roept tot heiliging, tot zoonstelling, die zal het doen. En hij zal ons heiligen naar geest, ziel en lichaam, staat er in vers 23. En die is wel aardig, omdat we niet zo lang geleden nog eens stil hebben gestaan bij de gedachte dat heiliging, verlossing, behoudenis, zaligheid in het Nieuwe Testament genoemd wordt in verband met geest, ziel en lichaam. Geest in het verleden, ziel in het heden en lichaam in de toekomst. En hier staat het gewoon in één zin. Opgehangen aan het begrip heiliging. Maar eventueel in andere plaatsen aan begrippen als zaligheid, verlossing, behoudenis. De God des vredes zelf, heilige u geheel en al, hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Hij roept ons tot heiliging en via heiliging tot zoonstelling uiteraard. En dan maar snel één bladzijde verder. 2 Thessalonicense 2. Voor die tweede Thessalonicense brief geldt precies hetzelfde. Wij weten dat hij gaat over de opname van de gemeente. Maar in het algemeen, hij gaat over heiliging. Net als de eerste brief. En dus staat er ook in vers 13 van 2 Thessalonicense 2. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren, geroepen, tevoren verordineerd, lazen we er straks in Romeinen 8, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, staat er nu, in heiligmaking des geestes. Want de geest zou ons heiligen, de geest zou ons leiden tot schoonschap en de geest zou ons leiden in heel de waarheid, naar het zoonschap. En het zijn niet maar verschillende dingen, ze hangen met elkaar samen, het is één geheel. De Heer wil ons daar brengen. heeft ons verkoren tot zaligheid en heiligmaking des geestes, kortom, in de praktijk geloof in de waarheid dus, waartoe hij u geroepen heeft, waartoe heeft hij ons geroepen? Tot heiligmaking des geestes, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. En wat is het doel? Nog een keer. Tot verkrijging der heerlijkheid. En dat is de heerlijkheid van de Zonen Gods uit Romeinen 8. Dus die heerlijkheid die men ontvangt wanneer tot ons gezegd wordt, gij zijt mijn zoon. Want tot ons zal dat gezegd worden, dat weet u toch, hè? Er staat in Openbaring 2, maar oké, laat maar zitten. Maar wij zullen tot zonen worden gesteld en daarmee verheerlijkt worden. En ook inderdaad een verheerlijk lichaam ontvangen. Mag toch in het algemeen geen onbekend taalgebruik te zijn, hè? Maar voor dat doel, de verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus, waartoe wij via heiligmaking geroepen zijn, staat er dan, zo dan broeders, staat, blijf staan, en houd de inzettingen die u geleerd zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want hoe dan ook, wij zouden geloven in, dan wel vertrouwen op de waarheid, en ons houden aan wat ons geleerd is, of geleerd wordt, vanuit de schriften, vanuit de waarheid waarin de geest ons leidt, want dat brengt ons bij die heerlijkheid, en bij die zoonstelling dus, en daarmee bij de vervulling van dat eerstgeboorterecht, hè, maar dat is Hebreeën 12, hè, de gemeente van eerstgeborenen. Die uitdrukking staat weer daar. Van hier komen wij terecht in 1 Timotheus 6, waar Paulus schrijft, nota bene, aan een wedergeboren mens, sterker nog aan een opziener, aan iemand die Paulus zelf beschouwt als minstens één van zijn opvolgers. En hij schrijft aan Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs. Het zal duidelijk zijn dat het niet betekent strijd om tot geloof te komen of iets dergelijks. Maar strijd om uit het geloof te leven, dat brengt altijd strijd met zich mee. Hè? Daarom worden wij geacht, en ook Timotheus geacht, krijgsknechten van Christus te zijn. Staat weer ergens anders, de tweede Timotheusbrief. Maar hier staat strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Timotheus is geroepen om te grijpen naar het eeuwige leven. Had hij dat dan nog niet, is noodzakelijk mijn volgende vraag. En het antwoord is, het is de verkeerde vraag. Want als hij het niet had, kon hij er ook niet naar grijpen. Ik grijp naar het glaasje water, maar als het niet stond, kon ik er ook niet naar grijpen. Is ter beschikking gesteld. Staat er al. En grijp naar het eeuwige leven. Dat kan alleen als je het eerst hebt. Want het punt is, men zou het niet hebben, maar dat eeuwige leven. Men zou het leven. Of hoe zeg je dat anders? Men zou het praktiseren. U weet toch dat ook een kind van God die eeuwig leven heeft, kan gewoon het oude leven blijven leven. Er staat vaak genoeg in de Bijbel, er staat ook dat men het niet zou doen. Dat men het zou afleggen namelijk, aangaande de vorige wandeling. En ik zal er nog eens een noemen die ik al jaren vertel. Namelijk die uit Romeinen 6, waar die beroemde tekst staat. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Maar als je het verband leest, het is het eind van een hele uiteenzetting in Romeinen hoofdstuk 6, dan zou je toch moeten begrijpen dat Paulus het daar niet heeft over dat wij uit genade eeuwig leven ontvangen, maar dat de genadegift Gods daaruit bestaat dat wij die dat leven ontvangen hebben, dat ook daadwerkelijk zouden en kunnen leven en dus zouden doen wat het hoofdstuk zegt, namelijk onze leden stellen tot gereedschappen, tot wapenen der gerechtigheid, dat we niet langer de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid zouden dienen. Kortom, dat we de Heer zouden dienen. Want, zo eindigt het dan, want, zo begint het vers trouwens met dat woord, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En dus lees ik dikwijls erachteraan, te leven. Dat staat er niet, maar het is wel de betekenis ervan. Daar gaan die hoofdstukken over, hoofdstuk 6, Romeinen 6, 7 en 8. En daarom kan hier ook gezegd worden, grijp naar het eeuwige leven. Je hebt het ontvangen, gebruik het dan ook. En die woorden die staan hier wel vaker in deze brieven aan Timotheus. De Paulus zegt, je hebt wat ontvangen, gebruik het dan ook. Een paar versen verder staat er, dat gij opwekt de gave Gods die in u is. 2 Timotheus 1 vers 6. Bijvoorbeeld. Grijp dus naar dat eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Want onze roeping is een roeping tot zo'n stelling in de toekomst. Maar die wordt gerealiseerd doordat wij nu dat eeuwige leven leven. En dat bewerkstelligt heiligmaking en leven uit geloof. En wat voor termen er allemaal nog maar meer voor zijn. In 2 Timotheus 1... lezen we dat trouwens ook in vers 9. God heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus. En dan heeft hij het over leven en onverderfelijkheid die aan het licht is gebracht. En vervolgens heeft hij het vanaf vers 11 over de bediening, de loopbaan die de apostel Paulus gekregen heeft. En hij stelt zichzelf en zijn loopbaan tot voorbeeld aan Timotheus. Hij zegt, ik ben gesteld tot prediker, apostel, leraar der heidenen, vers 11, om welke oorzaak ik ook deze dingen leide, maar ik word niet beschaamd. En dan komt de beroemde uitdrukking, want ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd dus dit voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt enzovoorts. Want onze roeping is een roeping tot zoonstelling, tot erfenis enzovoort. En dat brengt nou eenmaal consequenties, verplichtingen als u dat wilt, brengt het met zich mee. Onder het motto noblesse oblige. He? Adeldom verplicht. Wij weten niet meer wat het is, want adeldom, dat zei ik u aan het begin, hebben wij al lang afgeschaft. He? Weg met al die hiërarchie. Maar het hele idee van de uitdrukking adeldom verplicht is, dat als men een hogere positie inneemt en dus verantwoordelijkheid draagt, dan brengt dat consequenties mee voor het praktische leven. En daarover gaan al die brieven. Dat is wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. In het bewustzijn dat wij geroepen zijn om met Christus deel te hebben aan zijn heerlijkheid, zijn koningschap, zijn erfenis. Wij zouden met hem de wereld oordelen, de engelen oordelen en wat het maar wezen mag. Wij zouden in overeenstemming daarmee en met het zicht daarop wandelen. Zijn we dan van adel? Ja, we zijn van adel, maar de ellende is dat je dat moet uitleggen wat het is. Weet niemand meer. Men denkt dat het een loze titel is. Dat denkt men van eerst geboorterecht in de Bijbel trouwens ook. Een eretitel las ik laatst in een modern Bijbels handboek. Die moet je niet hebben, die moderne Bijbels handboek. Je moet de oude hebben. De echte. Maar wij zijn inderdaad geroepen naar Gods voornemen met een bepaalde bestemming. En die bestemming die vind je hier in 2 Timotheus 1 genoemd in de verkorte uitdrukking te bewaren tot die dag. Elders heet het uitgebreid de dag van onze Heer Jezus Christus. Of de dag van Christus, of de dag van onze Heer Jezus, of wat er maar staat. Die komt nogal een paar keer voor, hoor, die uitdrukking. En het is de aanduiding van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat heeft dus alles van doen met onze roeping. Daarna sla ik weer om een paar bladzijden maar en ben in Hebreeën hoofdstuk 3... Vers 1, hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, een hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk de apostel en hogepriester onze belijdenis, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Want God is getrouw dat wat hij beloofd heeft ook doen zal. God, hij die u roept is getrouw. Lazen wij in 1 Thessalonicenzen 5 enzovoort. En hier staan precies dezelfde woorden in een wat andere volgorde. Christus is getrouw aan degene die hem heeft aangesteld en wij zouden ons bewust zijn van de roeping die wij in hem, door hem, onder hem trouwens ook, hebben. Hier heet het een hemelse roeping en dat is vanzelfsprekend. Want ja, waar dit van doen heeft met aanstelling tot zonen, heeft het dus van doen met het eerstgeboorterecht, zoals we dat met de vaste term meestal noemen. De Bijbel kent er meerdere uitdrukkingen voor, zoals gezegd. Maar van de eerstgeborene wordt gezegd dat hij voor de Heer bestemd is. En in oudtestamentische tijd, in de symboliek onder de wet, want daar heb ik het nu over, werd de eerstgeborene dus naar de Heer gebracht. Als het uit de mensen was, werd het naar de Heer gebracht. En waar breng je zo iemand dan? In de tempel. Ja, dat gebeurde trouwens met de Heer Jezus ook. Na 40 dagen, in overeenstemming met de wet, staat in Lucas 2 allemaal. Het gebeurde met Samuel. Al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heere. Nou, via Samuel werd de baarmoeder geopend. Want moeder Hanna was vooralsnog onvruchtbaar. En Samuel werd gebracht bij de hoge priester in de tempel. Nou ja, de tabernakel was het nog. En die zat er hoogst verlegen mee, wist niet wat er mee aan moest. Was het ook niet gewend. Maar dit is de regel. En elders lezen wij in het Oude Testament dat er in de tempelgebouwen, ook die van Salomo, en later zelfs bij de terugkeer in de dagen van Nehemia, want daar wordt het beschreven dat er kamers waren, vertrekken waren, in, van de tempel dus, waar de eerste vruchten van de oogst gebracht werden. Want alle eerstgeborene, alle eersteling moest aan de Heer gegeven worden. En dat was maar toch een berg. En die kwam daar in voorraadkamers te liggen, wat men er later mee deed. De priesters leefden daarvan, ja, in de praktijk. Maar het werd aan de Heer gegeven. En de Heer Jezus Christus als de eerstgeborene aller creaturen werd dus meteen, toen hij als zodanig werd aangewezen met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, werd hij opgenomen en gesteld aan de rechterhand Gods met de volgende woorden, zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Staat achter elkaar, zoals ik het nu zeg, staat het achter elkaar in Hebreeën hoofdstuk 5. En als tot u en mij, als tot de gemeente gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dan worden wij terstond opgenomen van de aarde, de Heer tegemoet in de lucht, en al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Dat is de opname van de gemeente. In navolging van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus zelf in het verleden. Want de eerstgeborene wordt in een hogere positie geplaatst. En dat is niet meer op aarde, maar dat is in de hemel, waarvan de tempel trouwens uitbeelding is, ook volgens Hebreeën 9. Het algemene Bijbelse symboliek. En daarom heet het hier, we zijn een hemelse roeping deelachtig, maar daarom heet het elders, maar die schriftplaatsen heb ik uiteraard niet gelezen, bovendien heb ik daar geen tijd voor, dat wij inderdaad niet alleen met Christus zijn levend gemaakt, maar ook met Christus gezet zijn in de hemel. En dat wij voor het lichaam ook inderdaad verwachten de komst van de zaligmaker, die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam, zodat we ook naar het lichaam het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. En bij die gelegenheid erven wij dus ook, bij de verlossing van ons lichaam, namelijk de aanstelling tot zonen. En hier heet het dus hemelse roeping. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt, enzovoorts. Zie op de Heer Jezus, onderwerp je aan hem als de hoge priester van het nieuwe verbond, en hij maakt ons tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Maar koningschap en priesterschap heeft alles van doen met zoonstelling en dus met eerstgeboorterecht. Heel de Bijbelse geschiedenis door ook. Goed, dat was Hebreeën 3. Dan hebben we natuurlijk nog Hebreeën 9. Waaruit ik enigszins citeerde, maar ik ga naar vers 15. Hebreeën 9 vers 15. Daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, opdat, en in mijn Bijbel heb ik daar een haakje openen ingeschreven. Heb je dat al gedaan, Gert? Ja. Haakje openen, even de tussenzin ertussen uithalen, voor het gemak. Wat is de hoofdzin? Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat Degenen die geroepen zijn, dan gaat de zin verder. Opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Met andere woorden, hij is de middelaar des Nieuwe Testaments, of gewoon hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Opdat degenen die geroepen zijn, dat zijn de kinderen Gods dus, opdat wij de beloofde eeuwige erfenis ontvangen zouden. En dan moet toch langzamerhand duidelijk zijn wat hier staat. Hè? Hij brengt ons namelijk naar die erfenis, want, en ik citeer de Openbaring 1, ik meen vers 6, oh, het kan ook vers 9 zijn, dat weet ik niet meer, hij heeft ons gemaakt, of hij maakt ons tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. We zijn dat priesterlijke, koninklijke volk enzovoorts. En wij zouden uit dien hoofden dus ook inderdaad die onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis ontvangen. Die onze levende hoop is uit 1 Petrus 1 vers 3 en 4. En hier staat precies hetzelfde. Hij is middelaar van het nieuwe verbond. Opdat, dat is het doel, opdat degene die geroepen zijn, de beloofde, de beloftenis staten. Maar dat betekent dat het beloofd was, hè? De beloofde, eeuwige, onvergankelijke erfenis ontvangen zouden. Implicerend dat er inderdaad de kans bestaat dat iemand wel geroepen is, maar die erfenis toch niet ontvangt. En dat is als hij de Heer niet erkent als degene die ons daarheen brengen zou. En in die positie heet hij dan de middelaar van het nieuwe verbond, of de hoge priester van het nieuwe verbond, of naar de ordening van Melchizedek enzovoort. Het is steeds dezelfde waarheid. Geroepen dus tot een erfenis. Dat staat hier in elk geval expliciet. Daarna heb ik nog enige uitspraken in de brieven van Petrus. Dat wil zeggen 1 Petrus 1 vers 15. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt, was de bedoeling, zo wordt ook gij zelf heilig in heel uw wandel. Hij die u geroepen heeft, waartoe heeft hij ons dan geroepen? En als je alleen maar dit vers had, verder niks. Als je alleen maar dit vers had, u weet wel, dat is de cursus begrijpend lezen dan, hè. Dan lees je, hij die u geroepen heeft is heilig, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Dan is de vraag, maar waartoe heeft hij ons dan geroepen? Tot een heilige wandel? Nou, dat hebben we al een paar keer gelezen. Hij heeft ons geroepen niet tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Tot heiliging dus. Tot een heilige wandel. Die uiteraard moet leiden naar een erfenis die voor ons bewaard moet, maar dat stond natuurlijk een halve bladzijde eerder, en ik heb hem geloof ik al 3 keer geciteerd. Maar hij staat in vers 3 en 4 van dit hoofdstuk, dus dat lijkt me wel duidelijk, hè? En de bedoeling is dat we die ontvangen, en daarmee lof, eer en heerlijkheid, dat we die ontvangen in de openbaring van Jezus Christus. Dat is vers 7 nog. Dus dan lijkt het mij wel duidelijk genoeg. Dan vervolgens hoofdstuk 2, vers 9, waar dezelfde uitdrukkingen weer staan, maar nu in verband met, dat wil zeggen ontleend aan de roeping van Israël in oud-testamentische tijd. 1 Petrus 2, vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft. Geroepen uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. Dat wil zeggen, uit onwetendheid of zelfs leugen tot waarheid en wijsheid, want daar is licht uiteraard. Uitbeelding van, dat weet u toch, hè? Als je verlicht bent, ben je wijs. Dan weet je wat. Nou goed, we zijn getrokken uit een duistere, onwetende wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. En we zijn geplaatst in het licht van Christus, licht van het nieuwe verbond, licht van het woord van God, het licht der waarheid en hoe dat maar heten mag. U weet wel, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uit de Psalm 119. heeft u geroepen tot zijn wonderbaar licht. Wie? Nou, diegenen die een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterdom. Maar uitverkoren geslacht, uitverkiezing is trouwens sowieso al een synoniem. Het is niet hetzelfde, maar het is een synoniem voor eerstgeboorterecht. Afgezonderd van, gekozen, uit en in een hogere positie geplaatst. Een uitverkoren volk. Een volk van eerstgeborenen. Zat hier allemaal in één adem. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Koningschap en priesterschap hebben sowieso van doen met zo'n stelling. Dus die lijkt me duidelijk. En het volgende woord is heilig. Een heilig volk. Een verkregen volk. Door God verkregen namelijk. Want al wat de baarmoeder opent, zei hij, is van mij. Zie, het zijn allemaal andere woorden, maar het gaat om dezelfde begrippen. En daarna komt als vanzelf nog het woord roeping, logischerwijze. Diegene die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds lo ami waart, maar nu ami zijt. Met verwijzing naar de uitspraken die nagaande in Hosea 1 en 2. Maar daar gaat het weer over precies hetzelfde, hè? De vraag of men Gods volk is of niet. En als men Gods volk is, heeft men deel aan dit koninklijk priesterlijk volk. En hier wordt het toegepast op ons in onze tegenwoordige tijd. En dan hebben we ook 3 vers 9. 1 bladzijde verder. Vergeld niet kwaad voor kwaad. Of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen. Wetende dat gij daartoe geroepen zijt. Opdat gij, geroepen dus tot wat? Opdat gij zegening zoudt beërven. Beërven, erfenis, zegening. Dat is eerstgeboorterecht, dat is zoonschap. Waar nog bij komt, maar ja, dat moet ik nou eigenlijk allemaal niet zeggen, maar waar nog bij komt dat het woord voor zegenen samenhangt met het woord voor eerstgeboorterecht. Het zijn dezelfde 3 letters in het Hebreeuws. Het een is Begoer, het ander is Baruch. Het een is een anagram van het ander. Maar fundamenteel heeft het dezelfde betekenis volgens de heren Hebreeërs. Heb ik ook niet uitgevonden. En zo is het maar net. De eerstgeborene krijgt de eerstgeboorte zegen. En degene die van Gods wegen gezegend wordt, krijgt daarmee, niet altijd, maar krijgt daarmee eerstgeboorterecht. Nou ja. Maar wij zijn geroepen tot niet kwaad voor kwaad vergelden of schelden voor schelden. Dat staat er, hè? Wetend dat gij daartoe geroepen zijt. Maar dit vers schrijft terug op 2 vers 21. Hiertoe zijt gij geroepen. En daar staat bij waartoe wij geroepen zijn, tot lijden namelijk. En daarmee tot leidzaamheid, tot nederigheid, tot het verdragen van deze dingen en dus tot niet kwaad voor kwaad vergelden enzovoort. En ik wijs maar weer terug naar Romeinen 8, waar stond dat zo wij met hem lijden, wij ook met hem verheerlijkt zullen worden en dus van hem loon zouden ontvangen. En Petrus kan dus zeggen, nou ja, dan zijn we dus geroepen tot lijden. Dat is ook zo, nu. Maar het is op de route naar die zoonstelling uiteraard en naar die erfenis die hier dus genoemd wordt in het woord beërven aan het eind van 1 Petrus 3 vers 9. En dan heb ik nog 1 Petrus 5 vers 10. De God nu aller genade. Leuk hè, wij hadden al de God des vredes. En toen zei ik, maar vrede staat voor het nieuwe verbond. Net als genade. En nu krijg ik de God nu alle genade en zeg ik, maar genade staat voor het nieuwe verbond, net als vrede. Die God van het nieuwe verbond, met die hoge priester van het nieuwe verbond. En in wie wij een hemelse roeping deelachtig zijn, maar dat was weer Hebreeën 3. De God nu alle genade, die ons geroepen heeft tot wat? Tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt. Maar nu staat er tot een eeuwige heerlijkheid. Maar het zal duidelijk zijn dat dat niet wat anders is dan een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. De God nu alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Het is ook eeuwige zoonstelling dus blijkbaar. Het is ook eeuwig priesterschap. Want wij worden verheerlijkt tot de priesterschap, net als Christus in Hebreeën hoofdstuk 5. Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, want daartoe waren wij geroepen, lazen wij al een paar keer. Diezelfde God aller genade volmaken, bevestigen en versterken en funderen uw lieden. In 1 Thessalonicense, de laatste verse, stond dat die God zelf ons zou heiligen, geheel en al. En hij die ons geroepen heeft, is getrouw dat hij dat ook doen zal. Maar hier vind je precies dezelfde gedachtegang en met gebruik maken van een deel van dezelfde woorden. Nadat wij een weinig zullen geleden hebben met Christus, zullen wij ook inderdaad die eeuwige heerlijkheid dan wel erfenis ontvangen, want daartoe zijn wij geroepen. En dan nog één bladzijde verder. 2 Petrus 1, vers 3. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis van degene die ons geroepen heeft, er staat tot heerlijkheid en deugd. Dit is niet helemaal onjuist, maar het voorzetsel is een beetje twijfelachtig. Men kan het ook vertalen met door heerlijkheid en deugd, en dat is ook waar uiteraard. Want we zijn van Gods wegen uit zijn genade enzovoorts geroepen. En bovendien, wij zijn geroepen om deel te hebben aan de heerlijkheid en deugd van Christus, die dat dus eerst ontvangen heeft en wij ontvangen het van hem en dus door hem. Maar goed, ik ga nog niet uitgebreid praten over dat ene voorzetsel, maar het mogen duidelijk zijn, ook uit dit schriftgedeelte, dat onze roeping van doen heeft met heerlijkheid en dat die roeping van doen heeft met de grootste, vers 4, de grootste en dierbare beloften die ons gedaan zijn. En van beloften hebben we ook al gelezen, wat ons als kinderen Gods beloofd is, is zo'n stelling. In de volgende verse wordt dat dan ook gezegd, want waar die vruchten van de geest, om zo te zeggen, van heiligmaking in onze levens zullen overvloedig zijn, zegt vers 8, zullen zij ons niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En alzo, vers 11, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Waar de apostel het nog steeds gewoon over heeft, is dat wij die kinderen Gods zijn, daarmee niet zijn gekomen aan het einde van een plan of werk wat de Heer aan ons doet of volvoert, maar integendeel aan het begin daarvan. Want nu wij kinderen Gods zijn, dan ben ik gewoon in gedachten terug in Romeinen 8. Nu wij kinderen Gods zijn, zijn wij dus erfgenamen van God en zijn wij tevoren verordineerd, dan wel geroepen om tot erfgenamen gesteld te worden, ook daadwerkelijk in de praktijk. Dat wil zeggen, tot zo'n stelling. En het betreft dus inderdaad eerstgeboorterecht en heeft dus inderdaad tot gevolg dat wij een hemelse positie, een hemelse erfenis zouden ontvangen en dus op een hogere positie op de, laten we zeggen, hiërarchische ladder zouden terechtkomen dan waarop Israël in de toekomst hier op aarde terechtkomt. Weliswaar boven de volkeren, Israël in de toekomst, maar onder de gemeente uiteraard. En wij als gemeente boven de volkeren en boven Israël. En daarmee in een hemelse positie, die dan ook bij gelegenheid beschreven wordt als het lichaam van Christus, zodat het verhaal weer rond is, als Christus die zoon is en die erfenis krijgt en de eerstgeboren is, alle creaturen, en wij zijn zijn lichaam, dan betekent het dat wij daar deel aan hebben gekregen. Maar daarna blijft natuurlijk dat in het lichaam van Christus inderdaad weer onderscheid is. Zo is dat nog eenmaal. Het ene van het is heerlijker dan het andere, heet dat in mijn Bijbel. En er staat zelfs streeft naar de beste gaven en al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, er wordt heel wat toch bij ons neergelegd, juist omdat wij deel hebben aan die hemelse roeping. Zoals het hier in Nederland ook bij onze koninklijke familie ligt, zal ik maar zeggen. Als die lui zich niet netjes gedragen, dan duurt het hooguit nog deze generatie uit en dan wordt de hele monarchie afgeschaft. Daar gaat het natuurlijk toch naartoe. Want we hebben alle autoriteit sowieso al afgeschaft, hè? Dat weet u toch? Daar gaat het naartoe. Helaas. Maar het was in ieder geval altijd zo dat men zou zich gedragen, voldoen aan bepaalde normen, en anders krijgt iemand anders die troon. Desnoods uit een hele andere tak van de familie. Nou ja, we zullen het daar niet verder over hebben, maar het gaat om een heel eenvoudig beginsel dat ons hier wordt voorgehouden. En we zouden ons bewust zijn dat wij, toen wij tot geloof kwamen, deel kregen aan deze hemelse roeping. Ieder van ons, collectief uiteraard ook, maar daar hebben wij verder niks mee van doen. Wij zijn enkelingen in dat geheel en ons wordt inderdaad dit voorgehouden. En dat wordt gevraagd, dat wil zeggen de apostel Paulus vraagt het ons letterlijk en hij zegt, ik bid u door de ontfermingen Gods enzovoorts. Dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Maar dat was Romeinen 12 vers 1 en Efeze 4 vers 1 is, ik bid u, ik de gevangene in de Here, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met andere woorden, wij zijn allemaal als kinderen Gods geroepen. En in een ander verband ben ik die term in de Bijbel nog nooit tegengekomen. We denken dat roeping iets is tot een bepaald ambt in de gemeente. Maar dat is eigenlijk niet zo. Het is een roeping voor elke gelovige tot die erfenis die voor iedere gelovige bewaard wordt in de hemel. En het spreekt over onze persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. En dus ook over onze persoonlijke relatie met de Heer. Wij kiezen. U kiest, ik kies. Wij kiezen ieder voor onszelf om de Heer te dienen. En te ervaren, maar daar hadden we het vorige keer over, te proeven de goede, welbehagelijke wil van God voor ons leven. Maar hoe dan ook, hoe verschillend die wil van God voor ons leven ook mogen zijn, het is fundamenteel één en dezelfde. Namelijk dat in ieder van ons een verschillende loopbaan loopt, maar die verschillende loopbanen moeten voor een ieder van ons leiden naar één en hetzelfde doel, namelijk onze zoonstelling. En wat dat dan in de praktijk blijkt in te houden, dan, dat kan ook weer verschillend zijn. Dat zal het ook wel zijn. Hè? Maar het heet samenvattend zoonstelling. Want daartoe zijn wij geroepen en dus daartoe zijn wij onderweg. Wij doen er het beste aan om ons dat te realiseren en daar de consequenties ook uit te trekken. We zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader. Dat u ons gemaakt hebt niet alleen tot uw kinderen, maar daarmee ook tot erfgenamen. Dat u ons namelijk tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling, opdat wij zouden delen in koningschap en priesterschap en heerlijkheid van onze heiland zelf. Als eerstelingen van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Wij danken u dat wij bij herhaling deze dingen mogen onder ogen krijgen in uw woord. Omdat u ook bij herhaling ons deze dingen hebt bekendgemaakt in de diverse nieuwtestamentische Bijbelboeken in het bijzonder. En we danken u dat we daardoor onze hoop en verwachting mogen stellen op die toekomst die u voor ons hebt weggelegd. Op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we ons steeds meer bewust mogen zijn van wat een bijzonder voorrecht het is om deel te hebben aan deze hemelse roeping. En wat een verantwoordelijkheid wij ook hebben om daarom dus onze loopbaan te lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Aanmerkende deze hoge priester van dat nieuwe verband. Opdat we onder zijn leiding en onder zijn zorg zouden opwassen, alleszins, in kennis en in genade, omdat we zouden sterk worden en zouden leren staan te blijven onder alle omstandigheden, opdat uw naam in ons verheerlijkt zou worden. En daarom hebben we ook de vrijmoedigheid steeds opnieuw om u te vragen op grond van uw woord of u inderdaad het werk dat u aan ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Opdat wij daadwerkelijk tot zonen zouden gesteld worden en een vol loon van u zouden ontvangen. Daartoe vertrouwen wij ons toe aan u. aan de kracht van uw genade, aan die hoge priester van dat nieuwe verbond, opdat wij daadwerkelijk als volwassen zonen zouden delen in uw heerlijkheid. Amen.